aan die lofzang komt geen eind. Hè? Amen. Ja, wat een lied. En dan moet ik nog gaan preken. Ja. Mooi opstapje, heel goed. Nou, nog mooier, je gaat nooit waar we het vandaag over gaan hebben. Micha. Dus ja, ik kan geen beter. Het had ze moeten zijn. Nee. Een prachtige profetie, inderdaad, waar, nou ja, je hebt het al aangehaald. Het zal daar gonzen van de mensen. En ik hoop dat u en ik daarbij zullen zijn. He, daar strekken we ons naar uit. Dat willen we meemaken. En vandaag wil ik eigenlijk verder gaan waar ik de vorige keer gebleven ben. Ik denk dat het februari was dat ik hier was. Dus het komt goed uit dat er een keertje extra gekomen was. ik wil wederom het stuk lezen vanuit Micha 4. Profetie die daar staat opgetekend, vers 1 tot en met 5. We hebben de vorige keer vers 5 behandeld. We gaan vandaag verder bij vers 4. We gaan hem achterstevoren lezen. Hij staat klaar, ja. Micha 4, vers 1 tot 5. Koningschap van de Heer. Eens zal de dag komen dat de berg van de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels. Hoger dan alle bergen. En volken zullen daar samenstromen. Zal er gonzen van de mensen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht en vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. En dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Vers 4, uitgangstekst. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom. Door niemand opgeschrikt. Want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. Laat andere volken hun eigen goden volgen. Wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd. Zoals gezegd, onze uitgangstekst van vanmorgen is Micha 4, vers 4. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank, onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. Zoals gezegd, we hebben de vorige keer, en wellicht herinnert u zich dat nog, samen nagedacht over dat vers 5. Laat andere volken hun eigen goden volgen. Wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd. En we hebben toen het koningschap van God uitgewerkt aan de hand van de geschiedenis van de koningen. Van de koningen die in de tijd van Micha aan de macht waren. En we hebben die geschiedenis vertaald naar de geestelijke werkelijkheid in ons leven. En we zijn tot de erkenning gekomen dat Yahweh, onze God, de enige ware God is van hemel en van aarde. Hij schept een klimaat van rust en vrede, van groei en ontwikkeling, van enkel opgang. Gods koninkrijk. Hij heeft het koningschap aan zijn zoon Jezus Christus gegeven om zijn koningschap in en door mensen, in en door zijn gemeente te stichten, te ontwikkelen, tot volheid te laten komen en volledig te openbaren. Hij wil de mens laten schitteren en stralen, helemaal toegerust, een mens naar zijn goddelijk beeld en gelijkenis. Volmaakt, levend, tot in alle eeuwigheid in eenheid met haar schepper. onvoorstelbaar. Niet te bevatten. Gods plan met mensen. U komt toe, onze dank en aanbidding toe. God, hoe groot bent u. De Heer laat ons ook een ander koninkrijk zien. Andere koningen, andere goden. Grootvorsten vanuit het rijk der duisternis. En zij verheffen zich tegen het openbaar komen van Gods koninkrijk. Zij verheffen zich tegen de Heer, tegen de gemeente, tegen de mens, tegen jou en mij. Zij roven rust en vrede door het brengen van onrust en vrede, onrust en onvrede. Zij roven groei en ontwikkeling door het brengen van neergang en vernedering. Zij zijn verantwoordelijk voor de ondergang van de dood en de dood van de mens. We hebben ons toen de vraag gesteld: wie mag koning zijn in mijn leven? Wie mag koning zijn in ons leven? Wie mag in ons leven op de troon zitten? En ik wil met u belijden: Jezus mijn Heer. Hij is koning van mijn hart. Hij alleen mag heersen over mijn leven. Juist nu wil ik Hem, mijn koning, alle ruimte geven in mijn leven. Hij mag in mijn leven regeren. Vanmorgen wil ik verder met u nadenken over dit gedeelte uit Micha. En ik wil dat doen aan de hand van onze uitgangstekst, vers 4. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom. Door niemand opgeschrikt, want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. In de eerste drie hoofdstukken van zijn profetische boek richt Micha zich tot het volk en hun leiders en wijst hen op de gevolgen van hun gedrag. De leiders van het volk zijn alleen uit op hun eigen belang en lijken dit probleemloos te kunnen combineren met een zogenaamd vertrouwen op de Heer. In feite leiden ze een dubbel leven. En Micha veroordeelt die levenshouding en laat zien waar het toe leidt. Hij wijst op de alles verwoestende werkingen van het rijk der duisternis. Dat andere rijk dat niet wil dat het koningschap van God openbaar gaat komen. Dat niet wil dat de berg van de tempel van de Heer rotsvast komt te staan in levens van mensen. De vijand, hij is erop uit om in levens van mensen de Sion om te ploegen als een akker. Jeruzalem tot een ruïne te maken en de tempelberg te laten worden als een overwoekerde heuvel. Woorden uit Micha 3 vers 12. Maar hier in hoofdstuk 4 profiteert Micha over het aanbrekend hel. De dag zal komen dat de berg van de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. En ieder zal zitten onder zijn wijngang, door niemand opgeschrikt. Wat een geweldig perspectief voor hen die de weg van de Heer ten volle willen gaan. Daaraan vasthouden, het Lam volgen, waar de weg met hem ook doorheen gaat. De profeet Micha, hij tekent hier een tweetal processen die in levens van mensen kunnen plaatsvinden en waarbij de processen toe leiden. Verschillende processen in levens van mensen met uiteindelijk een totaal andere uitkomst. Opbouw, versterking en verheffing versus afbraak, verslapping, vernedering. De Sion zal als een akker worden omgeploegd, Jeruzalem zal een ruïne worden en de Tempelberg een overwoekerde heuvel. Micha 3 vers 12. Versus, de berg van de tempel van de Heer zal rotsvast staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank, onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. Vers 1 en vers 4. En we kunnen deze processen, werkingen in ons eigen leven herkennen. Sterker nog, beide processen kunnen in ons leven plaatsvinden. En de Heer wil er ons zicht op geven en er ons bewust van maken. Broederzuster, vanochtend de oproep. Hou vast wat je hebt. Ben je bewust wat de Heer je geeft? Dat is niet zomaar wat. Trek op naar de berg van de Heer. Laat je onderrichten. Leer van Hem. Hij zal je de weg wijzen. Bewandel zijn paden. Vanuit zijn liefde, vanuit jouw liefde voor Hem. En dan komt die berg inderdaad steeds vaster te staan. Ook in jouw leven. Verheven boven elke andere heuvel en berg die invloed wil uitoefenen op jouw bestaan. Jij mag zitten onder de wijnrank. Onder zijn wijnrank. En onder zijn vijgenboom. En door niemand worden opgeschrikt. Wat betekent dat? Het zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom. Ik las in een commentaar dat in die tijd het een spreekwoord was met de betekenis van de hoogste vrede. En ik moet zeggen, ik heb daar wel een beeld bij. Onbezorgde rust, harmonie, goddelijke goedheid, rijkdom en genade. Een heerlijk klimaat waarin Gods koninkrijk in volle omvang optimaal functioneert. Gods geest ten volle werkzaam geworden is in de zijne. Allesomvattende heerlijkheid, bijna niet voor te stellen. En Joël profeteert hierover in Joël 2 vers 22. De bomen dragen volop vrucht, vijgenbomen en wijnstok geven hun rijkdom. Ik ben gaan zoeken in de Bijbel waar andere gedeeltes over vijgenboom, wijnrank, ja, een onderbouwing geven aan dit beeld. En ik kwam uit bij een tekst wat weliswaar dan tegenovergestelde aangeeft. Het ontbreken van vijgenboom en wijnstok. Nou, als we dat kunnen zien, wat het werkt als het ontbreekt, dan weten we ook wat het wel is. Hè? Zo. Dus vanuit dat perspectief van het ontbreken van de vijgenboom en de wijnstok. Dat duidt vanuit die gedeelte dan op een minder voorspoedig en een moeizaam en een armzalig bestaan. Ik weet niet welke tekst u in het gedachte heeft. Voor de vijgenboom, de wijnstok. Precies, Habakkuk 3 vers 17. Als al de vijgenboom niet bloeien en de wijnstok niets voorbrengen, armzalig bestaan. Gelukkig gaat Habakkuk, blijft er niet in zitten, hij gaat daarin verder. Toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. Maar als de vijgenboom niet bloeit en de wijnstok niks voortbrengt, moeite en pijn, misschien teleurstelling. Ja, wij mogen leren samen met Habakkuk om daar toch in verder te gaan. En ondanks dat te zien op onze Heer, en zodat we kunnen juichen en jubelen voor onze Heer en God. Een ander gedeelte. Numeri 20 vers 5. Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte en ons naar dit afschuwelijke oord gebracht? Er is hier geen koren, er zijn hier geen vijgenbomen, geen wijnstokken, geen granaatappelbomen en drinkwater is er ook niet. Nou, zo kennen we het volk, hè? Ja. Het ontbreken van de vijgenboom en de wijnstokken wordt hier vergeleken met een afschuwelijk oord. Nou ja, dan mag je geruststellen dat de aanwezigheid van vijgenbomen en wijnstokken duiden op een heerlijk, heilzame omgeving. Vruchtdragende vijgenbomen en wijnranken. Beeld van groei en ontwikkeling. Van rust en vrede die je mag ervaren als zegen van de Heer. In Leviticus 26 vers 5 geeft God zijn volk deze belofte. Als jullie mijn bepalingen opvolgen, je aan mijn geboden houden en ze naleven, zal ik jullie op gezette tijden regen schenken, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen. Dan zal de dorsttijd duren tot de druivenpluk en de druivenpluk tot de zaaitijd. Je zult volop te eten hebben en onbezorgd in je land kunnen wonen. Ik zal het land rust en vrede geven, zodat je kunt slapen zonder te worden opgeschrikt. U herkent de woorden vanuit de tekst van vanochtend. De vijand is er ook van op de hoogte. En hij speelt ermee. Hij verleidt het volk met ogenschijnlijke, vergelijkbare woorden. Het volk wordt ten tijde van koning Hizkia, een koning die goed doet in de ogen van de Heer, de derde koning tijdens de bediening van Micha, wordt het volk bedreigd door de koning Sanherib uit Assyrië. En u kunt die geschiedenis, als u toch vanmiddag Micha aan het lezen bent, misschien die is nog bijlezen. Uit 2 Koningen 18. De koning Sanherib van Assyrië. Hij stuurt 3 hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de rabsaken. Wij zouden zeggen een opperbevelhebber, een generaal. Hij stuurt de rabsaken met een geweldig leger naar koning Hizkia in Jeruzalem. En daar gaat die rabsaken het volk even toespreken. En hij roept het volk op om zich niet langer te laten misleiden door koning Hizkia. En geen vertrouwen te stellen in de Heer. En de boodschap van de koning die de rabsaken moet brengen is duidelijk. Geef u over en stel u onder mijn hoede. Dan kan ieder van u van zijn wijnstok en van zijn vijgenboom eten en water uit zijn eigen put drinken. 2 Koningen 18 vers 31. Totdat ik je meevoer naar een land dat niet onderdoet voor dat van u. Vers 32. Ja. Onvoorstelbaar toch? Dezelfde woorden worden gebruikt om het volk hier te verleiden. Een alternatief wordt voorgeschoteld dat niet onderdoet voor dat wat men in handen heeft. Maar het is niet hetzelfde. Het is pseudo. Het is pure ontkenning, miskenning en misleiding. Dezelfde bewoordingen. Maar heb door wie hier spreekt. Het mag duidelijk zijn dat dit absoluut niet afkomstig is van de God van Israël. In Deuteronomium 32, vers 32, kunnen we lezen van een wijnstok die afkomstig is van Sodom. Hij komt uit Gomorra's wijngaarden. En die geven bittere, giftige druiven. Vol venijn. Dodelijk als gif van slangen. Het mag duidelijk zijn dat dit een totaal ander soort wijnstok is dan wat we hier in Micha 4 vers 4 lezen. Laten we hier bewust van zijn. Alert zijn. Alert zijn op de werkwijze van de vijand. We kennen dit. We komen het nog tegen in ons leven. Het onkruid en de distels willen samen met het koren opschieten en om het te verstikken en de verdere groei van het volle koren in de aar tegen te gaan. En laten we erop toezien en er alles aan doen in overleg met hem die ons voorgaat. Uiteraard, Johannes 15 vers 5, daarin kunnen we lezen dat Jezus de ware wijnstok is. Hij zegt daar, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht voortbrengen. Maar zonder mij kun je niks doen. Hosea zegt, profeteert in 14 vers 8, ik ben als een altijd groene cipres. Aan mij is uw vrucht te danken. De vrucht van de geest komt tot stand door het werk van Jezus. Het is vrucht van leven Gods. Het leven Gods dat door hem in jou en mij groeit en rijpt. Jezus bewerkt die vrucht. Hij alleen laat het door de geest in jou en mij groeien en rijpen. Het voortbrengen van vrucht is niet het resultaat van je eigen inspanningen. Je kunt het niet maken. Je kan je hierin niet beter voordoen of de schijn ophouden. Het is zijn werk. Dank aan hem die dit in ons bewerkt. Vrucht is het tegenovergestelde van al het gekunstelde en het gemaakte. Van al het op zichzelf staande, van buitenaf opgelegde en het onechte. Jezus wil de vrucht van leven Gods in jou en mij tot volle wasdom laten komen. Hij kan het echter niet alleen. Hij heeft jou daar helemaal bij nodig. Zonder jouw keuze, zonder jouw liefde voor hem, kan hij niks doen. De groei van de vrucht van de geest gaat niet langs jou heen of buiten jou om. De ontwikkeling vindt plaats in een bewust leven door de geest. En daarom roept God ons op tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, opdat hij alles in ons tot volheid brengt. In het leven met Jezus mag je er steeds weer voor kiezen om vanuit zijn genade te leven. Om in vrijheid je te laten leiden door zijn geest. In diepe afhankelijkheid van hem mee te gaan. Vol verlangen naar die verdere vervulling van de Heilige Geest. In zijn kracht je mee inzetten voor die verdere ontwikkeling van zijn lichaam. Het volledig zichtbaar worden. Het openbaar komen van zijn gemeente. Daar samen met de Heer aan werken. Dat mag jouw aandeel zijn in het leven door de Geest. En zo'n keuze heeft prachtige gevolgen. Niet alleen op het moment zelf, maar ook op de langere termijn. Ik zou bijna zeggen juist op de langere termijn. Het komt niet alleen openbaar in wat je op dat moment zegt en doet. Het bewerkt een levenswijze waarin je het karakter van de werkzame geest steeds meer herkent. Het vormt je als mens, zoals God het bedoelt. De vrucht van de geest komt helemaal openbaar. Het is de uitwerking van het bewuste leven door de geest. Een prachtig resultaat waarvan je steeds weer, van het je steeds weer laten leiden, willen laten leiden door Gods geest. En in dat bewuste leven met de Heer verloopt die vruchtzetting en de verdere vorming van deze vrucht als vanzelf. Niet door enorme krachtinspanningen, maar juist in ontspanning, in vrede en in rust. Jezus zegt in Marcus 4 vers 28, de aarde brengt uit zichzelf een vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar, dan het rijpe graan in de aar. De Heer zelf, hij zelf is in jou aan het werk. Geef hem alle ruimte om zijn werk in jou te doen, zodat in jou die volle vrucht ontwikkeld kan worden en de Heer zichzelf door jou heen kan openbaren. En houd dat voor ogen. Blijf daarop gericht. Houd dat vast. En laat je niet verleiden door de vijand die je naar een ander land wil voeren dat zogenaamd niet onderdoet voor. Zijn ranken brengen bittere, giftige vruchten voort. Vol venijn, dodelijk als gif, als slangen. En Micha profeteert hierover in de voorgaande hoofdstukken. Wee hun die kwaad in de zin hebben en op hun bed boze plannen smeden. Willen ze een veld? Ze roven het. Willen ze een huis? Ze nemen het. Ze maken zich meester van huizen en hun bezitters. Van mensen en hun eigendommen. Herken de vijand met zijn verleidelijke woorden. Probeert hij je mee te nemen in zijn plannen. Hij houdt je een, naar het lijkt, een vergelijkbaar alternatief voor. Gebruik daarvoor vergelijkbare woorden. Maar het is het niet. Het zijn bittere, giftige vruchten. Hij wil zich heer en meester maken van mensen en hun eigendommen. Hij wil over jou en mijn leven heersen. Hij is erop uit op dat wat je van de Heer in handen hebt gekregen te roven. Hij wil je alles ontnemen. En de vijand, hij wil je bezighouden met de zichtbare dingen en situaties. De realiteit van de aarde, dingen van beneden, zaken die je op de aarde houden, die je naar beneden drukt. En die kunnen er zijn. Heel confronterend, benauwend, verdrukkend. Maar we zien de zaken vanuit Gods troon. Zie wat er speelt en wie hier verantwoordelijk voor is. De vijand intimideert en schreeuwt. Houd toch op met dat geprofeteer. Is dit het nu? Is dit wat is voorzegd? Is dit waar je hebt naar uitgestrekt? Wat heeft het volle evangelie nou werkelijk gebracht? Boodschap met perspectief, maar in praktijk komt er maar weinig van terecht. Let op. Het is de vijand die met zijn leugen en bedrog hier aan het werk is en teleurstelling wil zaaien. Niets vermoedende, vreedzame voorbijgangers rukken ze de mantel af. Ze beroven ze van hun eer. Ze verdrijven de vrouwen uit de huizen waarin ze gelukkig zijn. Ze ontnemen voor altijd de luister waarmee ze zijn bekleed. Woorden uit Micha 2, vers 8 en 9. We herkennen hierin het werk van de neezegger, Belial en de zijne, de grote ontkenner. Ze haten het goede en ze houden van het kwaad. Micha 3, vers 2. Zij die de gerechtigheid verafschuwen en al wat recht is krom maken. Micha 3, vers 9. Zij die over de vrede praten, zolang ze iets te eten krijgen. Maar wanneer ze niet op hun wenken worden bediend, de oorlog verklaren. Ga niet met ze mee. Laat je de mantel niet afrukken. Laat je niet verdrijven uit het huis waar je gelukkig bent. Laat je de luister waarmee je bent bekleed niet ontnemen. Ze willen de zon onder laten gaan en de dag laten veranderen in duisternis. Micha 3, vers 6. Zij willen de Sion omploegen, Jeruzalem tot een ruïne maken en de tempel tot een overwoekerde heuvel. Broeder, zuster, het klinkt ook vanaf deze plaats vaker. We leven in een genadetijd. Tijd van het zesde zegel waar Openbaring over spreekt. Een tijd van steeds groter wordende tegenstellingen. Enerzijds verwerft de ruiter op het witte paard zich onder de gelovigen een schare van ruiters die hem in witte gewaden op witte paarden blijft volgen. Dienaren van God worden aan hun voorhoofd verzegeld met het zegel van de levende God. Openbaring 7, vers 3. En zij staan zonder enige geestelijke schade in het wit gekleed met palmtakken voor de troon en voor het lam. Openbaring 7, vers 9. De tempel komt daardoor rotsvast te staan, verheven boven de heuvel, hoger dan de bergen. Anderzijds slaat de ruiter op het rode paard met zijn handlangers op het zwarte en het vaalgele paard onder diezelfde gelovigen zijn slag. Zij laten een aantal van hen als sterren vanuit de hemel op aarde vallen, zoals late vijgen door een stormwind van de boom worden gerukt. Openbaring 6, vers 13. De akker wordt daardoor omgeploegd, Jeruzalem geruineerd en de tempelberg overwoekerd. Het zesde zegel is een genadetijd. Een tijd van toenemende verlichting, maar ook van doorwerkende verduistering. Geestelijke vermenging en verwarring kan binnensluipen en toenemen. Maar het kan ook worden opgemerkt, worden ontrafeld en opgeven worden. Je kunt wegtrekken uit Babel, maar er ook blijven wonen. Openbaring 18, vers 14. Ga weg uit de stad, zodat je geen deel hebt aan haar zonde en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Micha 2, vers 10. Sta op, ga weg. Hier zul je geen rust vinden. Dit land is onrein. Het brengt verderf en vreselijke vernietiging. Je kunt als nieuwe schepping opstaan en met de Heer meegaan. Bemerken en ervaren dat het nieuwe komende is in jou. En dank Hem daarvoor. Hij bewerkt dit wonder van groei en ontwikkeling van vrucht in jou. Maar je kan ook in het oude blijven zitten. En op den duur teruggevoerd worden naar waar je uit was weggetrokken. Ook na de opening van een aantal zegels van de boekrol kan het nog twee kanten opgaan in het leven van mensen. Je kan toenemen en groeien in de genade, kennis die de Heer je door zijn openbaring geeft. Of de genade van God laten ontgaan. Je mag sterker worden in de strijd door je verbondenheid met de Heer. Of verslappen in de worsteling met de boze. Mondig worden in de geestelijke wereld door werking van Gods geest. Of onmondig blijven. Vastheid en stabiliteit ontwikkelen in je positie in Christus. Of je heen en weer laten slingeren door elke harde wind. Je kan toekomen aan de opening van het zevende zegel. Of niet. De Heer roept ons op om hierin persoonlijk onze keuze te maken. Wil je Jezus door alle hemelen heen blijven volgen? Wil jij je roeping en verkiezing blijvend bevestigen? Ten volle aan je roeping beantwoorden? Het koninkrijk van Jezus Christus steeds verder binnengaan? Je verder laten toerusten tot opbouw van het lichaam van Christus. Leren heersen te midden van je vijanden. Mee vormgeven aan dat grote teken in de hemel. Helemaal toekomen aan de openbaring van het volwassen zoonschap. Kun je daar volmondig ja op zeggen? Dank u Heer voor uw genade, voor uw perspectief. Hier zijn wij. Als uw gemeente, om uw wil te doen. Wij willen uw weg gaan, achter u aan. Wij trekken weg uit Babel en trekken de tempel verder binnen in alle facetten van ons leven. Kom zitten onder de ware wijnrank, onder de ware vijgenboom. En dat kan nu al. Je mag dat steeds meer gaan beleven. Geniet ten volle van de rust en de vrede van Gods Koninkrijk. Krijg volledig deel aan Gods heerlijkheid. En dan wordt niemand opgeschrikt. Want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. Amen. Misschien maar eens dat lievelingslied voor jou erachteraan zingen, vind je niet? Aan die lofzang komt geen eind. Ja. Zullen we dat doen? Dan.